Sommigen van jullie zijn vaak op camping De Betteld geweest in Zelhem. Wij kwamen er heel veel. En in de eerste jaren van onze aanwezigheid daar was er een oude broeder, die heette Max. En vrijdagavond was er altijd een soort open avond, familieavond. En dan mocht je een lied opgeven of een getuigenis geven. En oom Max gaf altijd het lied op, maar hij wou dat graag zelf zingen. En dat was, is uw paspoort getekend, oom mens. Dus als ik dat niet hoor of nu weer zo samen zing, dan ben ik blij dat ik dat toen meegemaakt heb. Hij meende het. Dankjewel. Vanavond. Ons thema is de opname van de gemeente. Is dat achterhaald of is dat nog actueel? Bestaat dat nog? Is dat nog van kracht? En een onderdeel daarvan is vanavond, is dat dan voor of na de grote verdrukking? Dus die opname van de gemeente, is dat voor of na de grote verdrukking? Daarover is heel veel meningsverschil. Ik weet niet uit welke hoek u komt. Ik kom zelf uit een reformatorische hoek waar geen enkele gedachte bestond dat de gemeente voor de grote verdrukking zou worden opgenomen. Dat was ondenkbaar. Er komt een jongste dag en tijdens dat moment van jongste dag vindt alles een klein beetje plaats. Dat gaat alles in één keer gebeuren. Maar van een verschil in tijd, een opname voor, überhaupt een opname van de gemeente, maar ook een opname voor de grote verdrukking, was niet denkbaar. Voegt u daarbij alsjeblieft een keer dat in de evangelische hoek misschien wel 60, misschien wel 70% absoluut niet gelooft in een opname van voor de grote verdrukking. Dan weet u ongeveer waar de frictie zit en waar het discussiepunt zit, waar de gesprekken vandaan komen. En die zijn behoorlijk pittig soms. Niet dat ze te vuur en te zwaard zo aan het strijden zijn, maar wel dat het er iets mee, dat het er iets toe doet. Dat is in ieder geval duidelijk. En ik wil vanavond proberen om aan te tonen dat de opname van de gemeente voor de grote verdrukking plaatsvindt. En dat wil ik graag doen met drie kleine stukjes uit het Oude Testament als voorbeeld, want ik wil mijn stelling niet baseren op het Oude Testament, maar ik wil mijn stelling baseren op het Nieuwe Testament. Maar drie voorbeelden uit het Oude Testament zijn heel bijzonder, vind ik, en geven al flink wat richting aan. En dan komt misschien de rest ook op zijn plek. Ik begin met u in het boek Genesis. Die drie voorbeelden komen trouwens alle drie uit het boek Genesis. Dus we beginnen met een stukje uit het Genesisboek, hoofdstuk 7. Het gaat daar over de geschiedenis van de zondvloed. Hoofdstuk 7, vers 1, Genesis 7, 1. Daarna zei de Heere tegen Noach, ga in de ark, u en heel uw gezin. Want ik heb gezien dat u te midden van uw tijdgenoten voor mijn aangezicht rechtvaardig bent. Vers 4. Want over nog 7 dagen zal ik het op de aarde 40 dagen en 40 nachten laten regenen. En ik zal al wat bestaat wat ik gemaakt heb van de aardbodem verdelgen. En vers 5 zegt dan, en Noach deed overeenkomstig alles wat de Heere geboden had. En dan ga ik vers 16 nog lezen. Aan het eind van vers 16, en de Heere sloot de deur achter hem, achter Noach en zijn gezin, toe. Dat is het eerste voorbeeld. Noach heeft 120 jaar gelegenheid gehad om te prediken. Ook om de ark te bouwen. Misschien heeft hij over de ark niet zo lang gebouwd. Dat weten we niet precies. Maar die tijd van 120, dat staat wel vast. Hij heeft als een prediker van de gerechtigheid, zo wordt hij in de Bijbel genoemd, verteld dat het oordeel zou komen. Dat God niet zo kon doorgaan. Dat er een moment zou komen dat God moest gaan ingrijpen. En dat is ook gebeurd. En je zou zeggen, een bakbeest van een kist ligt nu misschien nog wel steeds in Dordrecht. U hebben het misschien allemaal wel verzocht. Afmetingen één op één, dus dat zou best kunnen. Een behoorlijk stuk gereedschap. En ik weet niet wat er gebeurd is, maar Noach heeft geen resultaat geboekt. Alleen, en misschien is dat wel het mooiste, zijn eigen gezin. En dan komt het moment dat God zegt, na die 120 jaar, nu moet je in die ark gaan, en dat deed hij ook. 7 dagen hebben ze nog in die ark gezeten voordat er iets gebeurde. En toen kwam de zondvloed. En alles werd anders. Toen werd het stil. Ik denk dat ik mag zeggen dat de zondvloed een soort voorbeeld is, een voorduiding is van de grote nood die een keer gaat komen, omdat God het niet anders kan. Maar Noach en zijn familie zijn veilig in die ark. En die ark wordt in de Petrusbrief, u kent misschien die tekst wel, waar dat getal 8 ook genoemd wordt, 8 zielen. Noach heeft een ark gereed gemaakt. En ik heb, toen ik nog niet tot geloof kwam, ooit het liedje geleerd van Scheepke onder Jezus' hoede, met zijn kruisslag hoog in top, neemt als, u kent hem, hè, arke der verlossing, daar heb je het woord, allen die in nood zijn op. En later heb ik het begrepen. En soms weet je al 7 dagen dat je in een bepaalde plek zit en je vraagt je af, gaat het wel door? Is het toch niet een misverstand? En dan 7 dagen. En 7 dagen staat in de Bijbel altijd voor een afgeronde periode, voor een bepaalde tijd, afgebakende tijd. En dan gebeurt dat vreselijke. Ziet u ze zitten, veilig in de ark? Nou, kunt u zeggen, die gaan dwars door de verdrukkingen heen en die komen aan land. Ik bedoel eigenlijk te zeggen dat God echt een scheiding maakt tussen die in die grote verdrukking zitten en die er niet in zitten. Die er wel misschien opdobberen, taal van een groot geval op het water, maar toch niet door de grote verdrukking gaan. Hier vindt u de eerste duiding. De tweede duiding komt ook uit Genesis, hoofdstuk 18. Genesis 18... Abraham en Lot zijn uit elkaar gegaan. Misschien ook wel een beetje frictie. Lot is in de buurt van Sodom en Gomorra gaan herderen. Zijn schapen en zijn vee daar gelegerd. En Abraham krijgt bezoek. Ik laat de geschiedenis voor uzelf, die mag u thuis, dat heb u thuis waarschijnlijk al lang een keer gelezen. En dan zegt hoofdstuk 18, vers 17. En de Heere zei, zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Zo van, ik wil hem informeren over mijn plannen. Abraham hoort dus wat er met Sodom en Gomorra, met de hele streek gaat gebeuren. En hij weet dat Lot daar zit met de hele familie. En je zou misschien kunnen zeggen, nou, dat die dan denkt, nou, dat heb je van jouw keuze. Had je dat maar niet moeten kiezen, dan was dat probleem er ook niet geweest. En toch bidt hij. Vers 25. Daar zegt Abraham, er kan toch geen sprake van u zijn dat u zoiets doet, dat u de rechtvaardige samen met de goddeloze dood. Dan zal het zijn, zo de rechtvaardige, zo de goddeloze. Daar kan bij u toch geen sprake van zijn. Zou de rechter van de hele aarde geen recht doen? Toen zei de Heere, als ik in Sodom 50 rechtvaardigen binnen de stad vind, dan zal ik de hele plaats omwille van hen sparen. Ik weet niet of u dat ooit aan 2 Thessalonicenzen 2, daar ga ik straks over lezen, hebt geknoopt. Dat er een weerhoudende factor is, waardoor dat vreselijke nog niet helemaal uitgevoerd wordt. Het geheimenis van de wetteloosheid werkt, is voelbaar, spettert van de buis en vanaf de pagina's van een krant. Maar de wetteloze is er nog niet in al zijn kracht. Dat komt omdat jij en ik hier nog zijn. Straks meer. 50 rechtvaardigen in Sodom Gomorra, en dat blijken er later zelfs 10 te zijn, dus dat wordt steeds minder, 50, 40, 30, 20, hij denkt af, zal ik maar zeggen. En dan blijven er nog 10, maar 10 rechtvaardigen waren voldoende om het oordeel, om de grote verdrukking niet te brengen. Maar als die 10 er niet zijn, dan wordt het spannend. Hoofdstuk 19, hetzelfde verhaal, dezelfde geschiedenis. Vers 22. Daar zegt een engel tegen Lot: haast u, vlucht daarheen, want ik kan niets doen totdat u daar bent aangekomen. Ik kan niets doen zolang jullie daar nog zijn. Zolang jullie niet op een andere plek zijn. Vindt u het moeilijk om deze verbinding voor of na de grote verdrukking hier te zien? In een beeld, in een hele bekende geschiedenis overigens. Dat God zegt, nee, ik ga niet alles zomaar omvergooien. Ik ga niet iedereen oordelen. Als er nog 10 rechtvaardigen zijn in Sodom en Gomorra, dan spaar ik de hele streek vanwege die 10, maar als die 10 er niet meer zijn. Maar wat gaat er nu gebeuren als God vandaag alle rechtvaardigen uit deze wereld weghaalt? Als ze allemaal weg zijn. Wat gebeurt er dan in deze wereld? Ja, zondvloed. Of vuur en zwavel, zoals hier, in deze geschiedenis. Maar het is heel scherp. Eigenlijk heb je hier al een flinke tekst, vind ik zelf, een behoorlijke, om te zeggen, oh ja, daar had ik wel eerder aan mogen denken in het gesprek met mijn broeder of zuster die daar wat anders in staan. Ik ga mijn derde voorbeeld geven, dat is Genesis 41. Dat is wel vaker aan de orde geweest in deze studies. Genesis 41, dat gaat over Jozef en zijn geschiedenis. Genesis 41. Vers 42, toen nam Farao zijn ring van zijn hand, deed hem aan Jozefs hand. Hij liet hem kleren van fijn linnen aantrekken en hing een gouden keten om zijn hals. En Jozef verhoogd. Onderkoning, Zafnat Paanea, de redder van de wereld. Maar het gaat me eigenlijk om vers 45. En Farao gaf Jozef de naam Zafnat Paanea en hij gaf hem Asna, de dochter van Potifera, een priester uit On tot vrouw, en Jozef vertrok. Iets verderop in diezelfde geschiedenis. Vers 50, nog voor er een jaar van honger kwam, dus voor de grote verdrukking losbarstte, werden bij Jozef 2 zonen geboren, die Asnat, de dochter van Potifera, een priester uit On, hem baden. Ook hier vindt u het. Een vrouw uit de heidenen, verbonden aan hem die door de broers verworpen was, werd en was, die verkocht werd in de handen van tegenstanders, in de handen van de heidenen overgeleverd, en daar verhoogd, een vrouw uit de heidenen kreeg. De broers komen, hè, 11 broers, die komen in grote nood, inclusief Jacob, hebben niet meer te eten, niet genoeg, zo'n grote hongersnood. eerste jaren van overvloed, ja, dan gaat het hen goed. Maar dan komt de moeilijke periode. En ze hebben gehoord, in Egypte moet ergens koren te koop zijn. Dus ze gaan en ze buigen als knipmessen. Wat ze nooit voor mogelijk hadden gehouden, gebeurde toch. En ze eten samen met Jozef en ze zien notabene in Jozefs huis een vrouw. Een Egyptische vrouw. Een heidense vrouw. Voor de grote verdrukking aanbrak, was die heidense vrouw bij Jozef en waren er al kinderen geboren. Dat staat hier in de Bijbel. Ook een voorbeeld. Je hebt dus nu drie kleine stukjes uit het boek Genesis. Het hele boek Genesis is Gods ouverture, Gods openingswoord op de hele Bijbel. En daar vindt u altijd alle waarheden, heel beknopt, alle waarheden terug. Van het begin tot het eind. En nu hebben we nu drie. En nu ga ik naar het Nieuwe Testament. De tekst die ik zo pas al noemde, 2 Thessalonicenzen 2. 2 Thessalonicenzen 2. Die heb ik de vorige keer ook genoemd. Toen het ging over die onderlinge bijeenkomst. Want ook dat woord kwam daar ook voor. Onze vereniging, onze bijeenvergadering tot hem. Maar nu wil ik het accent toch wel graag leggen bij die bijzondere groep die als weerhoudend aangeduid wordt. 2 Thessalonicenzen 2, vers 1. En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze onderlinge bijeenkomst, onze vereniging met hem, dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van de geest, niet door een woord, ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn. Toen werden er ook al brieven geschreven die niet zo mooi waren, die niet kosher waren. Ik zeg het maar heel lief. Alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn. Laat niemand u op enige wijze misleiden. Want die dag, de dom van de dag van Christus, die komt niet tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is. Dus het regeren van de Heer Jezus komt nadat de mens van de wetteloosheid geregeerd heeft. Dat staat hier. En dat is de tegenstander, zegt vers 4, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Nou, daar is hij vandaag mee bezig. Hij is God. En soms heeft hij het karakter van het milieu dat is een beetje een oprisping van mij op dit moment. Het lijkt alsof het daar vandaan komt. De oplossing is ongeveer groen, nou en nog wat. Nee, ik wil dat niet als grapje, maar ik wou horen dat we allemaal op het verkeerde been gezet worden met z'n allen. We gaan precies de verkeerde kant op. Maar er gebeurt wel iets. Het is niet zomaar. En al die toestanden die er vandaag zijn en die oorlogen en geruchten van oorlogen en die spanningen en al die ontrichtingen. Het is ongelooflijk, maar dit gebeurt allemaal. Maar dat komt van die ene die hoogmoedig is en zichzelf wilde profileren als God. En daar moest Eva onder lijden, weet u wel, met Adam en Eva. En dat is nog net zo. En die dacht bij de Heer Jezus, en nu heb ik hem. En toen hij aan het kruis hing, toen dacht hij, en nu heb ik het gewonnen. Hij dacht beslist dat hij daar de overwinning had behaald. En dat pakte anders uit, maar daarover straks. En hij gaat dus in de tempel van God zitten, dat is een taal uit het boek Daniël, waar die vreemde God ineens een plek krijgt en die vreemde God aanbidding wil en glorie wil en aandacht wil. Nou, dat gaat allemaal gebeuren. Nou zegt Paulus in vers 5 van 2 Thessalonicenzen 2, herinnert u zich niet dat ik deze dingen zei toen ik nog bij u was? Dus het is niet uit de lucht komen vallen nu, deze brief, dit heb ik al eerder genoemd. En u weet wat hem, die mens van de wetteloosheid, nu weerhoudt. Waarom is dit nog nu niet tot een climax gekomen, tot een volheid gekomen? En u weet wat hem nu weerhoudt opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam, dat zei ik net. En dat leest u ook in de krant en dat ziet u ook. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. Dus er is nu iets wat het niet mogelijk maakt dat de mens van de wetteloosheid zich kan openbaren. Dus nog iemand die zich nu nog weer als weerhoudende factor, als een weerhouder hier op aarde laat zien. Maar als die verwijderd is, totdat hij uit het midden verdwenen is. En dan, vers 8, dan zal de wetteloze geopenbaard worden. En de Heere zal hem, die wetteloze, verteren door de geest van zijn mond in hem te niet doen. Bij de verschijning, bij de komst van de Heer Jezus, als hij op de Olijfberg komt en hem wiens komst overeenkomstig de werking van de Satan is, zijn komst van de wetteloze is overeenkomstig de werking van de Satan met allerlei kracht, tekenen, wonderen van de leugen en met alle misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan. Hier staat dat gelovigen een keer weggehaald worden, vers 1, onze vereniging met hem, hadden we de vorige keer. Wij gaan hier weg, we gaan hem, maar nu nog niet. En omdat we nog hier zijn, kan die mens van de wetteloze zich niet helemaal openbaren. Het werkt wel, het is voelbaar, maar het is niet ten volle. Want als hij werkelijk helemaal losgaat, die tegenstander, dan is er voor u en voor de gelovigen geen leven. En nu moet u het boek Daniël maar gaan lezen, of het boek Ezechiël gaan lezen, dan weet u wat er gaat gebeuren. Maar hier staat dus dat er een groep, een gezelschap, weggehaald wordt voor die echte verdrukker, voor die mensen van de wetteloosheid zich helemaal kan openbaren. En dat wordt de tijd waarvan de Heer Jezus zei, dat is er nooit geweest en dan zal er daarna ook nooit meer komen. Dat is de grote verdrukking. Dus u vindt hier heel precies geduid dat voordat die grote nare, moeilijke tijd aanbreekt, wij verwijderd zijn, opgenomen zijn, weggehaald zijn. Dus weer hetzelfde voor de uren van de verzoeking. Ik ga nog een tekst nemen met u, Openbaring 3. Ik vind het belangrijk om het rustig te lezen, zodat u dat ook thuis nog hebt. Openbaring 3, vers 10 en 11. Openbaring 3, vers 10. Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Zie, ik kom spoedig, houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. Nou, dan krijg je de discussie natuurlijk, die heb u ook al gehoord. Ik neem aan dat u net zo luistert als ik luister. Die zegt, ja, dat God toen die gemeente, die er toen was, Philadelphia. Nou, als u ooit daar geweest bent, in Klein-Azië, het huidige Turkije, daar een beetje bij Izmir in de buurt. Smyrna heet dat, van vroeger. Daar, in die contraien. Ja, dat bestaat weer, Philadelphia is een ruïne. Dus ja, die mensen zijn lang overleden. Ja, uiteraard, die zijn voor de grote verdrukking, zijn ze natuurlijk bij de Heer. Naar de Heer. Is dat het einde van de uitleg? Nee, dat is het niet. Want het hele laatste Bijbelboek is profetie. Zegt de Bijbel zelf, zeg ik niet hoor. Dat heeft het boek van de profetie, van dit woord, dit hele boek is profetie. En dat betekent dat het een profetisch vergezicht is. Er komt een moment dat die het woord van God horen, bewaren, het woord van zijn volharding bewaren, dat die weggehaald worden voor het uur van de verzoeking die over de hele aarde komen zal. En dat doet hij vlug. Dit is ook een tekst die natuurlijk weer bestreden wordt, altijd. De duivel ziet kans om ons in de discussiesfeer te duwen of te houden, En het gaat dan niet meer over de Heer Jezus, over het mooie van hem en bij hem zijn. Dat gaat over wie gelijk heeft. En wie misschien wel het bekwaamst in is in het debatteren of zo. Een beetje scherp van tong. Maar hier staat expliciet dat de gemeente bewaard wordt voor de uren der verzoeking die over heel het aardrijk gaat komen. En ik heb er nog één. Openbaring 5. U bent nu toch bij het laatste Bijbelboek. En ook dat hadden we de vorige keer, maar ik wil het toch wat anders belichten. Althans een poging doen om je te vertellen hoe mooi het daar is. En hoofdstuk 5, vers 6. En ik zag en zie te midden van de troon en van de vier levende wezens, vier dieren staat hier, maar dat is een slechte vertaling vind ik. En te midden van de oudsten of ouderlingen stond een lam als geslacht met zeven horens en zeven ogen. Dit zijn de zeven geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. En het lam kwam en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zit. En toen het de boekrol genomen had, wierpen de vier levende wezens en de 24 ouderlingen zich voor het lam neer. Ze hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. En ze zongen een nieuw lied en zeiden, u bent het waard om de boekrol te nemen, zijn zegels te openen, want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam en taal en volk en natie. En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en tot priesters. En we zullen als koningen regeren over de aarde. Wat staat hier? Voordat dat regeren begint, voordat die moeilijke tijd komt, voordat de tijd van oordelen losbarst vanaf Openbaring 6, 7, 8, 19, dat gaat heel ver door, de schalen, de enorme ontwikkelingen, de tegenstander, een beest uit de zee, een beest uit de aarde, en de mens van de wetteloosheid, de duivel zelf neergeworpen op de aarde, met alle details erbij. Die oordelen beginnen pas als u daar bent. Want in die cherubijnen herkent u zich niet, in die levende wezens, in die vier dieren. Dat blijken cherubijnen te zijn. Engelen zijn er ook talrijk. Volgens Jesaja heel talrijk. Maar u bent daar. Wie zijn die oudsten of die ouderlingen? Natuurlijk is daar discussie over geweest. Zou dat dan bepaalde mensen zijn die super bevoorrecht zijn? Nou, iedereen die doordenkt en doorstudeert op dit punt komt tot de conclusie, dat moet een heel gezelschap zijn. Het zijn dus representanten van 12. En 12, 24 in totaal, 12 van het oude, 12 van het Nieuwe Testament. Merkwaardig genoeg zijn de priesterklassen in het Oude Testament ingedeeld in 12 orden. Niet 11, ook niet 13, 12. En zijn ook de zanggroepen ingedeeld in 12 groepen, in 12 orden. Priesters, zangers. En in het Nieuwe Testament heb je ook die 12. De apostelen van het Lam. Het gaat er om de gelovigen van het Oude en van het Nieuwe Testament. Ik zeg niet dat ze gelijk zijn, dat ze allemaal hetzelfde hebben, maar ze hebben wel één ding gemeen, en dat is de verlossing door het geweldige werk van de Heer Jezus. Alleen door hem zijn ze gekocht, betaald. En bedoeld om met hem, als hij verschijnt, als hij orde op zaken brengt, om met hem te komen en hier op aarde te tonen wie hij is. Die oudsten. U had altijd wel graag oudste willen zijn. En de zusters zeggen, ja, dat had ik wel gewild, maar dat mocht toch niet in onze kerk. Nou, bij de meeste kerken nog niet misschien. Maar van mij blijft dat ook zo, daar bedoel ik helemaal niet mee. Maar u wordt gezien als eerstelingen. De oudsten die het eerstgeboren zijn. De gemeente van de eerstgeborenen. Dat is het geweldige gezelschap in de hemel. En die zijn daar op het moment dat de boekrol uit de hand van hem die op de troon zit gegeven wordt aan het lam. En hij is ook de enige die de boekrol kan nemen en dat kan gaan openen. De anderen kunnen dat niet. Er is geen andere. Als Trump er toen geweest was, dan hadden ze gezegd, ja nou Trump die doet het wel of zo. Maar die denkt dat hij allemaal, nee sorry hoor, vergeet het nou maar. Maar er zijn van die figuren die denken dat ze alle wijsheid in pacht hebben en dat ze het allemaal kunnen. Nou, ook zij dus niet. Niemand kan dat. De enige die overbleven is het lam dat geslacht is. En dat is de Heer Jezus. Dat is mijn heiland. Dat is die voor mij aan het kruis zijn leven wilde geven, die voor mij zijn bloed wilde geven, zodat ik voor altijd vrij zou zijn en nooit meer zou omkomen, nooit meer verloren zou gaan. Dat is de Heer Jezus. Voordat de oordelen losbarsten, voordat die hele moeilijke tijd komt van de mens van de wetteloosheid en van beest uit de aarde en getal 666. En dat komt allemaal in het boek Openbaring, hoofdstuk 13, 12, 11. Maar het begint in hoofdstuk 6. Direct. Maar u bent daar al. U bent al in heerlijkheid. Voordat die grote noodtijd aanbreekt. Weer een tekst die boekdelen spreekt, vind ik. En dan ziet u de Heer Jezus daar staan als geslacht. Ook vaker geroepen en proberen duidelijk te maken, dat is een bijzondere uitdrukking, alsof het net gebeurd is, alsof u erbij was. Alsof u daar op Golgotha stond. Daarom dat lied, als ik op die heuvel sta, dat emotioneert me tot en met. Dan zie je dit allemaal gebeuren. Dan zie je hem daar hangen. Dan hoort u hem. Stel, u staat op Golgotha. Laten we zeggen, wij staan samen op die heuvel Golgotha. En dan horen we hem iets zeggen. Hij heeft gezwegen voor een groot deel bij Herodes helemaal. Voor de hoge priesters ook een heel groot stuk. Bij Pilatus een heel klein beetje gezegd toen hem de vraag, bent u dan? Ja, ik ben het echt. Maar daarna ook weer gestopt. Heeft zich nooit verdedigd, heeft zich nooit beroepen op niks. En dan hangt hij daar. En hij hing er mij ten zegen, mij ten zegen. De Heer Jezus. En toen heeft hij 7 kruiswoorden uitgesproken. En daar wil ik toch graag met u over nadenken. Die 7 kruiswoorden, die hebben Schubert ertoe gebracht om een soort schitterend muziekstuk te maken over die woorden. En Haydn ook. En misschien wel veel meer kunstenaars. Maar misschien houdt u niet van muziek, dat kan. U hebt ook aan de Bijbel genoeg. U hoeft dat ook niet via Schubert te leren of via Haydn te leren. Het is wel mooi meegenomen soms, maar het hoeft niet. Het mag rechtstreeks. En nu wil ik proberen in het kort die 7 kruiswoorden met u de revue te laten passeren. Ik probeer het in elk geval. 7 zijn ze. Ik zal ze eerst even alle 7 noemen. De eerste is, als de Heer Jezus zegt, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. De tweede is, vrouw zie uw zoon, zoon zie uw moeder. De derde is, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Vierde, dat is de middelste van 7. Dus als je 7 hebt, is 4 de middelste. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? 5e is, mij dorst. 6e is, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En 7e is, het is volbracht. Meer zijn er niet. Maar probeert u het op te pakken. De Joodse gemeenschap, ik wil het niet te zwaar aandikken, hebben hem massaal verworpen. Ze hebben gezegd en geroepen en geschreeuwd, wij willen niet dat hij koning over ons is. Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Ze hebben heel bewust hem naar het kruis gebracht. En de overpriesters, de leiders van het volk, die hebben heel bewust een route gekozen, hebben en 1,5 jaar tijd gehad en ook tijd genomen om een punt te vinden waarin ze hem zouden kunnen doden. En dan hangt de Heer Jezus daar en wat zegt hij dan? Al die beschuldigers die staan daar nog. Het was nog voor de uren van donkerheid. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Sommigen hebben studies al eerder meegemaakt hierover, misschien wel in een ander verband, maar weten ook nu wat ik ga zeggen. Weet, het is zo'n geladen tekst, zo ongelooflijk geladen, dat we er misschien nooit meer aan voorbij gaan als we het een beetje gaan zien. In het Oude Testament is er sprake van dood door schuld in Exodus 22, daar begint het. In Jozua 22. Jozua 20. Je vindt dat dus terug. Als iemand een ander doodt, ja, dan word je veroordeeld. Dat kan niet anders. En is er sprake van een bloedwreker? Dat is dus iemand die namens de familie kennelijk erop uit was om, wat in het oosten nog wel zo is, erop uit was om dan wraak te nemen. Maar als het niet met opzet zou zijn gebeurd, dat je per ongeluk iemand geraakt had, een stuk ijzer of een ongeval, dan was er voor degene die dat ongeluk veroorzaakte, dat zou dan dood door schuld zijn, even in onze taal vandaar. Ofwel, het is doodslag, dan heb je het heel bewust zelf gedaan. Of het is dood door schuld, dan is het dus wel gebeurd middels jou, omdat jij iets deed of iets niet goed deed. Maar het was niet je opzet. Het was niet je bedoeling. Maar als het zo was dat het niet je bedoeling was, dan was er een vrijstad in Israël. Dan kon degene die dit gedaan had naar die vrijstad vluchten. Er waren 6, 3 aan de ene kant van de Jordaan en 3 aan de andere kant van de Jordaan. Jozua 20. U vindt ze alle 6 daar. Ook precies waar ze liggen. En dan kon je dus daarheen vluchten. En dan kon je in die stad je zaak aan de oudsten van die stad bekendmaken. En die gaven je dan een plekje in die stad en dan kon je blijven wonen. Totdat er een rechtszitting kwam of, en dat is bijna hetzelfde, tot de dood van de hoge priester. Heel merkwaardig. Als de hoge priester stierf, dan had je geluk. Want dan kon je weer terug naar je eigen woonplaats, naar je eigen boerderijtje of naar je eigen plekje waar de rest van de familie nog woonde. Dat zegt de Bijbel. Wat gebeurt er nu aan het kruis? Er wordt iemand gedood. Is het dood door schuld of is het doodslag? Ik ben geen jurist, ik zal het niet met juridische termen uiteenzetten, maar ik ga je wel zeggen, het is dus bewust gebeurd, heel bewust. Ze hebben het erop toegelegd, heel bewust. Ze hebben de hele tijd gepraat, hoe pakken we hem, hoe krijgen we hem. Dus dit was echt dood door schuld. En wat zegt de Heer Jezus? Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Hij plaatst dit onder de noemer, zoals dat heet, onder de categorie. Ze wisten het niet. En dus, ik hoop dat u het pakt. En dus konden ze vluchten naar een vrijstad. En dus, als de hoge priester zou sterven, dan zouden ze terug kunnen. En dat is gebeurd. De hoge priester is gestorven, de Heer Jezus zelf notabene. En als zij zien op hem die doorstoken werd, daar heb je het, hè? Zien ze op de priesterkoning die op dat moment uit de hemel komt, dan kunnen ze terug naar hun eigen land. Dus is er garantie voor Israël dat ze terug mogen in hun eigen land, naar hun eigen gebied. Dat is dé tekst voor Israël voor de toekomst. Anders hebben ze geen been om op te staan. Maar dit wel. Dus dat eerste kruiswoord is zo subliem, zegenstromend voor Israël. Daar kun je eigenlijk niet over zwijgen. Zo mooi. Mooier kan het niet. Dit heeft God bedacht. Eerste kruiswoord. Tweede kruiswoord. Vrouw zie uw zoon, zoon zie uw moeder. Het heil was uit de Joden, was door de Joden. Maar de Joden hebben gefaald. Die hebben dus toen gezegd, nee, dat God een plan heeft met ze en dat ze terugkomen in hun land. Dat hij dat op zijn manier toch oplost, te zijner tijd. Als die hoge priester gestorven is, dat is een tweede. Maar je hoeft niet meer naar de Joden te gaan om heil te krijgen. De Heer Jezus neemt afscheid. Hij kent het woord moeder heel precies. Hij zegt tegen Maria, vrouw. In Lucas 18, 19 is nog zijn moeder daar. Maar nu is het vrouw, zie uw zoon, Johannes de apostel. En zoon, zie uw moeder. Daar was het woord moeder ook niet kwijt. Dat gebruikt hij in diezelfde zin. Geen Maria-cultus. Nog sterker, Israël was het kanaal om bij God te komen, om God te leren kennen. En u en ik krijgen te horen uit hen is wat het vlees betreft de Christus uit de Joden. Dat is zo. Maar u kunt niet via die route. U moet bij hem zelf zijn, die zei, en nu ben ik de weg en de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat is de Heer Jezus. Ziet u hoe daar op het kruis een woord gezegd werd tot een vrouw, maar met een enorme lading. Ze waren het kanaal van Gods zegen. En dat is op dat moment gestopt. Dat komt wel weer als ze terug zijn in dat land. 12 stammen, nu nog maar 10 een beetje. En maar ja, Sionsachtig, politiekachtig. Het derde kruiswoord. Meegekruisigden. Misdadigers worden ze genoemd. Of ze uit de Joden kwamen, weet niemand. Of ze uit de heidenen kwamen, weet ook niemand. Staat er niet bij. Ik heb vandaag nog een keer al die teksten doorgelezen. Heb ik enig aanknopingspunt om te zeggen, nou, het waren of geen Joden, of het waren wel Joden. Ik weet het niet. Misdadigers. En die worden meegekruisigd op hetzelfde moment. Een van die mensen die zegt, nou als u dan Gods zoon bent, dan regel even wat voor ons. Het is te populair nu, maar daar komt het om neer. Voor hem was het ongeveer zo. Maar het gebeurde niet. Maar die ander die zegt, wij ontvangen wat onze daden waard zijn. Dus die heeft schuld beleden toen. Het waren onze daden. Het was ons verkeerd gedrag. En daar hebben wij een straf voor gekregen en dat was terecht. En hij, die middelste, ze konden waarschijnlijk niet wijzen, maar hij heeft niets onbehoorlijks gedaan. Niets. De enige die daar schitterend zegt, Heer Jezus, u bent daar zonderloos, zonder schuld, straffeloos. En dan die vraag, gedenk mij dan als u in het koninkrijk komt en de Heer Jezus zegt, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Dat is de volgende categorie. De mensen die met schuldbelijdenis komen, die vandaag zeggen, we hebben schuld, we hadden de schuld, we hadden die straf verdiend. We hadden geen been om op te staan. God had niets om ons vrij te pleiten. Het is alleen maar schuld. Zelfs onze rechtvaardige daden zijn voor God nog als een wegwerpelijk kleed. Dus wat heb je daar nog over? Wat hou je nog over? Heer Jezus, maar u bent de zonderloze en u hebt het werk volbracht. Dank u wel. Wilt u aan mij denken? Ik wil zo graag bij u horen. Vandaag nog met mij in het paradijs. Schitterend. En dat was zo. Dezelfde dag. Die man is er nu nog. Sorry hoor. De Heer Jezus is opgestaan en is naar het huis van de Vader gegaan. Maar hij is daar wel geweest. Ongetwijfeld. Dan de moedigste tekst uit de Bijbel. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat is het vierde kruiswoord. Toch wil ik een poging wagen. Ik wil een keer van mijn hart geen moordkuil maken, maar ook u misschien zeggen wat ik denk dat ik mag zeggen. Ik heb er echt met de Heer over gepraat. Langdurig en behoorlijk geworsteld ook. Ik hoor zeggen in een dienst, ja, u werd daar van de Vader verlaten. Nou, dat is niet waar, staat ook niet in de Bijbel. Hij werd van God verlaten. Nu staat nergens dat de Heer Jezus van de Vader verlaten werd. Dat kun je niet lezen, kun je niet vinden. Van God verlaten. Maar daar bent u dus opgehouden God te zijn. Want daar was het voorbij. Want er was geen harmonie meer tussen God en u. Ik weet niet of ik dat zo zeg, maar ik ben er diep van overtuigd dat het zo niet ligt. Ik wil u een voorbeeld geven, ook uit het boek Genesis. Weer zo'n prachtige illustratie dat in het boek Genesis al die dingen al opgetast liggen. Genesis 22, waar Abraham één zoon heeft, een geliefde, een Isaac, zijn vreugde, zijn lachen. En die enige erfgenaam, die moet hij dan gaan offeren op een van de bergen. Genesis 22. En daar op de berg Moria heeft Abraham een altaar gebouwd. Hij zelf had het vuur en het mes in de handen. En Isaac droeg het hout. Nou ja, die beelden kent u al, want daar bent u misschien mee vertrouwd. Het is schitterend. Zo gingen die twee samen. Dat gebeurde toen. En dan heeft Abraham een altaar gebouwd en Isaac op dat altaar gelegd. En toen heeft Abraham met het mes boven Isaac gestaan. Dat zegt de Bijbel. Op het moment dat hij echt zou steken, zei God stop. Maar mijn vraag aan ons allemaal is, zou Abraham op dat moment afscheid genomen hebben van zijn zoon? Zou hij hem op dat moment niet nog veel dierbaarder zijn geweest dan al die jaren daarvoor? Heb je je ooit gerealiseerd dat zijn liefste, zijn enige, waar hij al zijn hoop op gevestigd had, zijn erfgenaam, dat hij die moest geven? Zou Isaac iets gezegd hebben? Mijn vader, bent u er dan niet meer? Bent u er dan niet meer? En hij moest zwijgen. Hij moest niets zeggen, hij moest handelen. En dat heeft hij ook willen doen. Dat God dat verhinderde om iets duidelijk te maken aan u en mij. En dat duidelijk maken, dat heeft te maken met wat later de vader met de zoon zou gaan doen. Toen ze beiden naar diezelfde Moria-heuvel gingen, notabene. Heel merkwaardig. Dat ze dus daar waren. De Heer Jezus had contact met de Vader. Hij bad, Vader, vergeef het hun. Dat heb ik net gehad met u, want ze weten niet wat ze doen. Later bad de Heer Jezus, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dus dat contact met de Vader was er voor en dat was er daarna. Het is nooit weg geweest. Bovendien, dat kan helemaal niet weggaan. Maar er wordt geciteerd uit Psalm 22. Mag ik het onthouden? Genesis 22. Psalm 22, probeer maar. Daar vindt u die teksten, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar er wordt bijgezet, onze vaderen hebben op u vertrouwd en u gaf antwoord. Want u was er. Ze hebben u aangelopen en u aangeroepen en u was er voor ze. Maar nu, ik ben een man, ik ben geen man, ik ben een worm. De Heer Jezus, zou hij gezegd hebben, God, u bestaat niet meer, of ik word van u losgesneden. Er is een sfeer ontstaan daar op het kruis, dat God zich stil moest houden. Dat hij niet kon zeggen, ik help je wel, of ik ben er voor je. Daar moest hij het volle pond dragen, het volle gewicht krijgen van zonde en schuld, door dat te dragen op dat hout. Dat heeft de Heer Jezus gedaan. Dat is zo intiem, zo bijzonder. Anderen zeiden van, laat ons zien of Elia komt. Ja, die beginnen gelijk te discussiëren of het met Elia te maken zou hebben. Daar heeft het helemaal niet mee te maken. Maar de Heer Jezus heeft daar jouw zonde, want hij had het niet gedaan, dat zei die meneer aan het kruis. U bent hier onterecht. Wij zijn hier terecht, zei die ene misdadiger. Maar u bent hier onterecht. En u draagt mijn schuld. Daar heeft de Heer Jezus mijn schuld voor God beleden. En dat heeft hij gedaan. Met het besef dat God niet ingreep. Dat God niet tussen beiden kwam. Of met een bemoedigend woordje hem over een bepaalde streep heen hielp. Dat was niet zo. Hij heeft alles, maar dan ook alles willen dragen met het volle bewustzijn. En dat ik voor altijd bij God vandaan zou moeten blijven, dat was mijn lot. Maar de Heer Jezus heeft mij tot God willen brengen. Ik wil zo graag dat u de Heer Jezus gaat bedanken, lieve broeders en zusters, voor dat geweldige, aangrijpende moment daar aan het kruis. Dat is een kruiswoord, maar het is veel meer dan één van de zeven. Het is het middelpunt van dat hele kruisgebeuren. En als u het lam ziet, staande als geslacht, alsof het net gebeurd is, alsof u ooggetuige was, alsof u op die heuvel stond, alsof u erbij was, dan ziet u de Heer Jezus dit in het diepste van het diepste meemaken. En God ging door met dat werk. Want ze hadden samen overlegd vooraf, voor de grondlegging van de wereld, dat hij dat lam zou zijn. Voor de grondlegging van de wereld, het lam dat de zonde van de wereld zou wegnemen. Dat is de Heer Jezus. Het vijfde kruiswoord is mij dorst. Ik heb daar wat later, misschien wat eerder over gedacht. Misschien heb u ooit gelezen in Matteüs 25, dat de Heer Jezus op de troon zit. Dat alle volkeren voor hem verschijnen. En alle volkeren, Nederland ook. Nou, wat hebben jullie met mijn volk gedaan? En dan komt de eerste categorie, dat zijn dan de schapen. En die krijgen te horen, maar toen ik ziek was, hebben jullie me opgezocht. En toen ik in de gevangenis zat, hebben jullie me ook opgezocht. En toen ik te eten nodig had, hebben jullie mij eten gegeven. En nu komt het punt waar ik naartoe wil. Toen ik dorst had, hebben jullie mij te drinken gegeven. En die anderen, die bokken, die komen ook. Wanneer had u dan dorst? Dat was toen. Opdat de schrift vervuld zou worden, zegt de Bijbel heel precies als het om die ene meneer gaat. Die een staak nam, een spons nam, dat in een soort edikachtige vochtigheid heeft geduwd en dit aan zijn lippen heeft gebracht. Ik ben er zeker van dat die ene meneer een representant is van allen die nog iets goeds aan de Heer Jezus hebben gedaan. Misschien wel aan de minste van zijn broeders, zegt de Heer Jezus zelf. Maar dan toch, dan heb je het ook aan mij gedaan. Dat is wat daar gebeurt. Dat mij dorst, dat is de bron van levend water, die hing daar. En hij wachtte op een verkwikking. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Ik leg het in uw handen terug. Ik ben bij u begonnen en met u begonnen. Samen met u die weg gegaan en nu geef ik dat terug aan u. Ik ga het opnieuw overgeven aan u. En daarna dat schitterende. Het is volbracht. Dat klinkt de eeuwigheden door. En dat hoort u de Heer Jezus zeggen. Ik heb het werk voleindigd, Vader, wat u mij gegeven hebt om te doen. Johannes 17, het begin. Zo is het gegaan. En als ik dit bij elkaar voeg, dan is het alsof ik er op die heuvel sta. Alsof ik het lam zie, staande als geslacht. En in de hemel, daar komen we straks. Daar zien we dit. Daar zien we hem weer. En dan gaat die hele film voorbij. En ik denk niet dat u aan mijn verhaal denkt van vanavond. Ik denk dat u zo genoeg hebt aan hem en u snapt het dan. U snapt het helemaal op dat moment. Er hoeft niemand nog uitleg te geven, want u hebt op dat moment de kennis. U kent zoals God u gekend heeft, namelijk dwars door alles heen. Dat gaat dan gebeuren. Maar wat een prachtige situatie. En zodra de discussie begint van door de grote verdrukking, ja, dan zitten we onze zorgen te maken over hoe zal het dan gaan zonder gerst, zonder tarwe of zonder een pinpas, want die is dan ook ingenomen of geblokkeerd. Hoe moet dat dan? Dan gaan we ons bezighouden met, ik weet niet, nou allemaal voorraden aanleggen. Alsof we mieren zijn, daar worden ook nog mee vergeleken. En die moeten dus spijs verzamelen voor de moeilijke wintertijd. Dan gaat het daarover. Maar dat gaat niet meer over hem. Ik wil dus ook graag dat u die ombuiging die ik vanavond probeerde te brengen, naar hem toe, dat u dat vasthoudt. En dat u dus opnieuw gaat zeggen, Heer Jezus, u hebt het aan het werk, aan het kruis, helemaal volbracht. En daar hebt u deze dingen, hebt u daar allemaal gezegd. En dat zijn de dingen die mijn hart raken. En daar word je blij van. En dan krijg je verlangen. Heer Jezus, ik zou dat wel helemaal willen kunnen snappen. Als ik nu een beetje worstel van hoe moet ik dat uitleggen en hoe kan ik dat een beetje overbrengen, dan gaat het straks vanzelf. Dan hoef ik het niet meer over te brengen. Dan hebt u het ook. Dan begrijpt u het. 100% zeker. En u mag er nu alvast aan beginnen. Maar vanaf het moment dat u door de grote verdrukking moet, gaat de duivel u zeggen, ja, maar het wordt nog veel beroerder. Ik weet niet, misschien heb ik het hier verteld. Een geliefde vriend, broeder, was een heel klein jongetje, zat bij zijn moeder achter op de fiets. Hij ging met die moeder die net weduwe geworden was naar een andere weduwe. Ze denkt, ik moet daar maar eens gaan vragen hoe dat dan straks moet. Tijden terug. In de winter, zonder al te veel brandstof enzovoort. Zij gaan er naartoe. En die mevrouw waar ze op bezoek gingen, vertelde, och, het wordt nog veel erger. Och, het is soms zo verschrikkelijk moeilijk. Het is zo bar, het is zo boos. Nou, verder. Dat kleine jongetje, hij leeft nog hoor, gaat achter op de fiets met zijn moeder terug naar hun eigen woonplaatsje, vlak daarbij. En die moeder die zegt, huilen, we zijn bij de verkeerde geweest, Simon. We hadden bij de Heer moeten zijn. Mensen brengen altijd onvrede, onrust en verwarring en moeite. En dat is zo. Het is moeite en verdriet. Het uitnemendste is moeite en verdriet. Maar als dat onze visie is, dan zijn we dus de kluts behoorlijk kwijt. Onze visie is niet moeite en verdriet. Onze visie is de Heer Jezus. Nou, daar ligt nu precies het verschil. En de opname van de gemeente voor of na de verdrukking heeft daar alles mee te maken. Want dan ligt uw visie in de, oh, het wordt zo moeilijk. Dat is toch zo? U verlangt toch niet door die vreselijke tijd heen te moeten? En u, de tegenstander zegt, ja, dat is mooi praten. Die gaan voordat het echt begint, dan ontspringen ze de dansen of zo. Nou, we ontspringen niet. Hij heeft het gedaan, de Heer Jezus. En hij wil ons bij zich hebben. Kom maar bij mij als je vermoeid en belast bent. Ik zal je rust geven. Nou, dat gaat gebeuren. We zien hem in al zijn glorie en al zijn heerlijkheid. En hij wil dat jij en ik gaan genieten van hem. En dat is voor de grote verdrukking. Ze kunnen niks doen als jullie niet uit die plaats zijn. Dat was al in Genesis. 2 Thessalonicenzen. Er kan niks bijzonders gebeuren tenzij jullie de weerhoudende factor, tenzij jullie weggenomen zijn. En in de hemel zien we de Heer Jezus staande als geslacht. En als je hem ziet, dan zie je ook dat de rest ook een plek krijgt. En dan is het vreselijk te vallen voor mensen die de Heer Jezus niet kennen, te vallen in de handen van de levende God. Dat is het motief om te evangeliseren. Dat drijft je ertoe om tegen de buurman te zeggen, buurman, ik weet niet precies hoe ik het zeggen moet, maar geloof het toch, geloof het toch. Neem het toch aan, of je kinderen, of je kleinkinderen. Ik hoop dat de Heer u zegent vanavond met deze dingen en dat u blij bent dat u de Heer Jezus kent. En als dat niet zo is, dan moet u niet zo weggaan. Dan moet u uw buurman hier in de zaal of buurvrouw aanspreken. En zeggen, hoe kom ik nou bij de Heer Jezus? Hoe krijg ik dat ook? Er zijn velen die u even kunnen helpen om bij de Heer Jezus te komen. Als dat niet het geval is. En als dat wel het geval is, dank dan voor het geweldige werk door hem volbracht aan het kruis. Amen. Vader, dank u wel dat u ons zo nabij bent. Dat u ons zag hier in deze ruimte. Dat u onze woorden hoorde, dat u onze gedachten hebt gevolgd, dat u onze pogingen, onze zwakke pogingen om iets te vertellen hebt gevolgd. En dat u dat ook wilt gaan gebruiken, wilt planten door uw Heilige Geest in ons hart en in ons leven. Vader, dank u voor de Bijbel. Dank u voor dat kostbare boek. Dank u voor schitterende beelden uit het Oude Testament. Maar ook voor mooie beelden en mooie teksten uit het Nieuwe Testament. We danken u voor elkaar. We bidden dat de zegen van de Heer ons zo beklijft, dat het zo in ons is en in ons blijft, dat we er voorlopig op kunnen teren. We prijzen u in de naam van de Heer Jezus. Amen.